zegen bidden. Ja, Heer, in de hemel tot u mogen wij komen. We mogen u lof danken, Heer, brengen. We mogen u aanbidden. We mogen zingen, Heer. Kroon hem met gouden kroon en dan gaan onze gedachten uit naar u, Heer. U die machtige schepper bent van de hemel en de aarde. Dan gaan onze gedachten uit naar uw Zoon, de Heer Jezus. In wie u zelf aan deze wereld, aan ons hebt gegeven. Als een weg tot behoud. De deur waardoor ieder binnen mag komen. En zich mag verheugen in de genade, in de vrede, in de vreugde die van u komt. Heer, wij zijn bij elkaar. Wij willen uw woord openen. We hebben daartoe wijsheid nodig, inzicht. Bij het overdenken, bij het uitspreken. Bij het verwerken in onze gedachten. We hebben dat niet altijd van onszelf, die kennis, dat inzicht. En daar bidden wij u om. Want wij mogen tot u naderen als wij tekortschieten. Dan wilt u ons rijkelijk daarin voorzien. Heer, we danken u dat wij mogen danken ook voor broeder Kees Boot, geopereerd aan een hernia. En dat is allemaal goed gegaan en zo we begrepen hebben. Wil hem nabij zijn, kracht geven in het verdere herstel. En ook de zijne om hem heen, Heer, ook zegenen met deze vreugde en blijdschap. Heer, anderen die misschien vanavond aan willen komen, zijn verhinderd, misschien op vakantie, u weet dat. Het is de tijd dat we erop uitstrekken. Wil ieder nabij zijn, kracht geven, genade en wijsheid. U zijn lof, dank, eer, glorie en aanbidding. Door de Heer Jezus. Amen. Ja, het is eventjes geleden, want wij waren op vakantie. En Rijk die belde nog op, die zei, ben je zondag aanwezig? Want er is een uitval hier zo in de dienst. Maar ik had hard moeten rijden, dan had ik misschien net in de korte broek op de preekstoel kunnen springen. Maar ik begreep dat Theo daar is ingesprongen, dat is waar geweest. We waren om 3 uur thuis. Ja. Ja.
Maar goed. Heel even klaar. Is het achterin bestaanbaar? De hartje zacht?
Ja. Is het prima? Oké. Okay. We zijn inmiddels wel over de helft bij het boek Openbaring. We gaan naar hoofdstuk 14, het eerste vers. En daar lezen we, en ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion. En met hem 144.000, op wier voorhoofden zijn naam. En de naam zijns vaders geschreven stonden. Het lam. En er staat en zag en zie. Onze blik wordt getrokken naar het lam. En hier ieder aanwezig begrijpt denk ik wel dat dat betrekking heeft op de Heer Jezus. Johannes de Doper die mag hem aankondigen. En hij zegt zie het lam Gods. En wij mogen onze blik op hem richten. Maar daarmee is in de boek Openbaring er een dramatische wijziging. Het hoofdstuk hier voorafgaande zagen wij de demonische activiteiten. Het beest uit de aarde, het beest uit de zee, de duivel zelf die we daarachter zaten. En die probeert alle aandacht op zich te vestigen. En helaas velen volgen hem in onze tijd. En het lijkt steeds indringender, steeds meerdere te zijn die kant op willen. Maar er is een kantelpunt en dat mag Johannes hier in Openbaring schrijven. Zie het lam. In tegenstelling tot het beest, zie het lam. Dat is de verlossing, dat is de overwinning. Dat is veiligheid, dat is heerlijkheid, dat is pure genade. Hem te mogen zien. Maar als wij naar het lam zien, hij is ergens te zien. Dat nu nog niet. Straks op de berg Sion. En Sion heeft betrekking op Jeruzalem. Jeruzalem, dat is de plaats waar ooit de troon van David stond. En dat is ook de plaats waar in de nabije toekomst, denk ik, de troon van die machtige zoon van David, onze verlosser Jezus Christus, zal worden opgesteld. We vinden ons dus hier nu in de boek Openbaring op de grens van die twee momenten, dat, laat ik het zo zeggen, de troon van Satan onderuit gehaald wordt en de troon van David, de heerschappij van David, in die ene onze Heer hersteld zou worden. En dat is een bijzondere standplaats, want daar zijn ook 144.000 op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns vaders geschreven stonden. 144.000. standplaats. Het koninkrijk, wat gevestigd gaat worden, wordt eigenlijk in heel de schrift, en zeker vanaf dat David gezalfd werd, voorzegd en beschreven. En is daar de belofte van dat rijk, vrederijk, zonder oorlog, zonder geweld, vrederijk, ja, waarvan de apostel Johannes schrijft dat het 1000 jaar zal duren. Voor heel veel mensen is dat dan twijfelachtig, moet je dat letterlijk nemen. En dan vraag ik me altijd af, waarom niet? Waarom niet? Ik geloof dat dat letterlijk is. Soms dan heb je een discussie, wat moet je dan zeggen, waar staat het dan voor? Dan zeggen ze, voor een lange tijd. Ik zeg, nou zijn we toch eens, want 1000 jaar is een lange tijd. 144.000. We gaan een 7-tal ontwikkelingen zien, die ik hier nu redelijk kort even doorneem, waarvan de eerste is in Openbaring 14, 1 tot 5. Dan gaat het om die 144.000. En ik denk dat dat te maken heeft met wat de Bijbel noemt het gelovig overblijfsel van Israël. Allereerst natuurlijk die 144.000 zelf. Maar zij zijn door de Heere God, door de Heer Jezus, erop uitgestuurd om het evangelie te brengen. En het evangelie wordt door velen geloofd. Helaas, velen daarvan worden door de dictator van de eindtijd en de antichrist gedood, gevangen gezet. Maar er zijn er ook die blijven leven tot het einde van die grote verdrukking. En die zullen met elkaar samenkomen. Die 144.000 zijn beschermd, verzegeld. Maar ook anderen die tot geloof komen en het einde van die verdrukking halen. Zij komen bij elkaar, zo geloof ik, daar zo op de berg Sion. En zullen dan de Heer mogen ontmoeten. Gelovig overblijfsel. De Bijbel spreekt regelmatig over een gelovig overblijfsel. Ik heb hier een paar teksten als u die wilt opschrijven. Ik zal ze niet voorlezen, maar u mag van mij aannemen dat het daar gaat om een rest van Israël of om het overblijfsel. Dat is Jesaja 10 vers 20 en 21. Jesaja 20 vers 21. Jesaja 37 vers 32. Heer Jezus spreekt over iets aan de verband. Matthäus 24. Matthäus 24, de versen 16 en 21. Uiteraard Paulus, Romeinen 11, vers 7. Amos 5, vers 15. Daar gaat het om een overblijfsel. En als laatste noem ik nog even Jesaja 7, vers 3. Daar wordt J.R. Jasub genoemd. En letterlijk vertaald betekent dat een rest zal behouden worden. Soms kiezen Bijbelvertalers ervoor om een gedeelte als naam weer te geven. Maar het heeft een betekenis. En ik denk dat het altijd helder is als je de betekenis noemt. Voor mij part zit dan de naam er tussen haakjes achter. Maar goed, J.R. Jasub. Jesaja 7 vers 3, een rest wordt behouden. Dan gebeurt er nog meer in die tijd. Ik lees. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels. En hij had een eeuwig evangelie. Om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn. En aan alle volk en stam en taal en natie. En hij zeide met luider stem, vreest God en geeft hem eer, want de uren van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Vrees God. Ja, dat is een bevel, een opdracht. Heel lang heeft de wereld, de mensheid, God niet willen volgen, naar God niet willen luisteren. Ze hebben hem ontkend, zijn bestaan ontkend. Maar nu is het moment dat alle knieën, zoals Paulus dat zegt, zal moeten buigen boven de hemel, op de aarde en onder de aarde. Dan zal iedereen hem moeten erkennen en ook gaan ontdekken. Het uur van zijn oordeel komt. Eeuwig evangelie. Ja, wat is precies het evangelie? Eigenlijk zijn er allerlei soorten evangelieën. Want evangelie betekent blijde boodschap. Goede boodschap. Eu, dat is het Griekse woordje voor blij, voor goed. Angelion, boodschap. En nog zit u daarin. Dus dat is een blijde boodschap. Nou, er zijn natuurlijk allerlei boodschappen die mensen blij maken, die voor ons een evangelie zijn. Dat kan in de onderlinge communicatie zijn, waar je hoort, hé, dat is een blijde boodschap. Maar de Bijbel heeft natuurlijk het evangelie van het koninkrijk. En dat evangelie betekent dat dat koninkrijk, wat is aangekondigd, waar ik het net al even over had, van David, dat rijk zal hersteld worden, dat is het evangelie van het koninkrijk. Een blijde boodschap, dat koninkrijk, dat komt nu. Dat is het evangelie van het koninkrijk. In Marcus 1 vers 1 lezen we van het evangelie van genade. Dat is een ander evangelie, maar zeker zo'n blijde boodschap, wat dat betreft ons, die tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. En wij hebben de verlossing, we hebben de genade ontvangen. En hier wordt dan gesproken van een eeuwig evangelie. En ik denk dat het inhoudt dat de blijde boodschap, dat God naar mensen omziet, altijd aanwezig is geweest. Het is eeuwig, het was er, zijn liefde was er altijd en zal er ook altijd zijn. En wanneer het woordje altijd gebruikt, gebruik het woordje tijd. Ja, dat is voor de eeuwigheid een lastig woord natuurlijk, want tijd is ja, iets wat beperkt is. Maar de eeuwigheid is onbegrensd in tijd, in verloop. En daarom ook kan de Heere God zeggen, ik ben Yahweh, ik ben. En wij zeggen dan, die was, die is en die komt. Maar hij is, daar zit geen verandering in. En dat leren we ook in de Bijbel, dat er geen weet van verandering is bij de Heere God. De engel bevindt zich ja, in het midden van de hemel. Ik weet niet precies hoe we ons dat moeten voorstellen. We gaan het zien, ja, wij misschien niet, of vanaf een andere kant misschien wel, maar ik geloof dat hier wordt aangegeven dat deze boodschapper voor alle mensen op aarde zichtbaar en hoorbaar zal zijn. Dus denk jij, geloof dat er straks een boodschapper, ja, dat geloof ik. Voor mijn God is niets te wonderlijk. Mijn God kan dat. En die heeft echt niet de media nodig. Die heeft het internet niet nodig. Dat zijn allemaal dingen die hij niet nodig heeft. En daar zal van hem een boodschapper zijn met deze boodschap. Die we net hebben gelezen. En hoe dat dan precies zal zijn. Ach, moeten wij dat nodig weten. Het zal gaan gebeuren. En een tweede engel volgde, zeggende, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoerij al de volkeren heeft doen drinken. Een val van Babylon. Babylon, dat weten wij, is vanaf de vroegste tijden de stad waar de opstand tegen de Heere God was. Men kwam samen, men wilde een stad bouwen, men wilde een toren bouwen die tot in de hemel zou komen. Nou, sommige mensen hebben daar een beetje een primitief idee bij, alsof die mensen het niet beter wisten. Die denken van, ja, ze dachten vroeger, we maken een hoge toren en dan stappen we zo de hemel binnen of zoiets. Nou, daar heeft die toren niet mee te maken. Je ziet ze omhoog in de oudheid, ze worden dan een ziggurat genoemd. En het ziggurat, als het goed was, want als de zevende etage een koepel en die werd half wit en half zwart gemaakt en werd de sterrenhemel tegen afgezet. En er werd astrologie bedreven. En dan waai je als God die alles in de hand heeft en die alles kan leiden. We hebben God niet nodig. En dat is een drijfveer geweest vanaf de vroegste tijd. Dat is een drijfveer die vandaag nog altijd aanwezig is en misschien wel sterker is dan ooit. We hebben een wereld, een mensheid die zegt, we hebben God niet nodig. En ze zijn gevallen voor de verleiding, waar de Satan zelf ook voor gevallen is. Hij wilde als God zijn. En dat boze, opstandige heeft hij in ons neergelegd, in ons mensen. En dat is wat. En daar worstelen we allemaal wel eens een beetje mee op zijn tijd. Misschien dat we nou niet hele hoge aspiraties hebben, maar een beetje mee te tellen. Dat mensen naar je luisteren, een beetje. Dat gekietel is altijd wel een beetje aanwezig, denk ik. Babel. Daar komen we ook bij Nebukadnezar. En Nebukadnezar is de man die met zijn legers Jeruzalem heeft belegerd en ingenomen heeft. De deportatie van de Joden en ook de tempel vernietigd. En daarmee werd het volk naar Babylon gebracht. Maar daarmee begon ook het tijdperk der heidenen. Dus Babylon, Nebukadnezar. Toen begon het tijdperk der heidenen. De Heere God had zich teruggetrokken van de aarde. Je leest ook in Ezekiel hoe die langzamerhand eerst naar de deur, naar de poort en dan langzaam opschrikt. Dan is de Heere God weg en heeft de Heere God eigenlijk de heerschappij aan de mens gegeven. Jullie willen mij niet? Oké, ga je gang. Dan zien we wat er van wordt. En dat tijdperk van de heidenen gaat nog altijd door. En zal pas eindigen wanneer Jezus Christus terugkomt en zijn heerschappij weer op aarde zal herstellen. Dat vrederijk wat ik nu noemde. Dat is het tijdperk van de heidenen, dat is de periode van Babel. Zal straks dus een einde nemen. Babel, het ideaal van de mens, waar de stad symbool van is, dat zal geëindigd worden, beëindigd worden. Wordt Babel letterlijk herbouwd? Kun je lang en breed over discussiëren. Saddam Hussein die had dat als ideaal natuurlijk. Hè? Die liet net als Nebukadnezar allemaal steentjes bakken met zijn naam erin. En daar is wel het een en ander van herbouwd. Ik vind de makkelijkste weg altijd om de letterlijke weg te nemen. En dan wordt Babel herbouwd. Als het gaat om de symboliek van de opstand. Dat is in ieder geval ook aanwezig. En dat zal eindigen. Er zal een eind aan komen. En een andere engel, een derde, volgde hem, zeggende met luider stem, indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toren, en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel, ten aanschouwen van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden. Dus dat blijft altijd. Laat dat even goed inzakken. Alle mensen om u heen, uw dierbaren of misschien uw collega's of misschien ook uw vijanden, vul maar in, alle mensen die de Heer Jezus niet kennen, tot in alle eeuwigheden. Dat moet je raken, denk ik. En zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbieden. Het gaat ergens om, juist vandaag in onze tijd. En al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. Dus de mensen die dan door die 144.000 of nog tot geloof komen, ze zullen moeten volharden. Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Het zal een vreselijke tijd zijn, zonder bijstand van de Heilige Geest, zoals wij die hebben. Dus de volgelingen van de beest geoordeeld worden. En dan staat er ook ongemengd. Ongemengd. Er is dus niet een prikje met een verdoving. Met een plaatselijke verdoving dat het even wat minder is. Dus de pijn gaat volop door. De Heer Jezus hing aan het kruis. En men bood hem enig aan de spons om de pijn te verzachten. En hij weigerde die. Hij heeft dus ongemengd de straf die voor mij was, die voor ons was, op zich genomen. Hij heeft de volle, zonder enige verzachting, deze mensen straks zo op geen enkele manier een verzachting ervaren. Er staat er ook ten aanschouwe van de heilige engelen en van het lam. Dus wanneer dat oordeel daar plaatsvindt, zijn er de engelen en het lam die toe kijken. Waarom kijken zij toe? Ze hebben de opstand meegemaakt natuurlijk van Lucifer, samen met waarschijnlijk zo'n 1/3 van de andere engelen, de rebellie gezien van mensen die Satan volgden. En ze wisten, daar moet een oordeel op komen. En ja, dat oordeel moet voltrokken worden. En die heilige engelen en het lam, die staan daar, wat je wel eens in een film ziet in Amerika, een rechtszaak, en dan wordt er iemand geëxecuteerd. En dan moeten er altijd getuigen zijn of het ook inderdaad wordt uitgevoerd. En ik denk dat dit de betekenis is hier, dat het lam en de engelen erop toezien dat het oordeel wordt uitgevoerd. Want ik denk niet dat de Heer Jezus er plezier aan heeft. Dat is een heel ander verhaal. Daar kun je geen blijdschap over hebben. Maar het gaat om een rechtvaardig oordeel. Een pijniging. Er is geen, om het mooi te zeggen, annihilisme. Daar heet hier het woordje annihilisme in. Nihil is niets. Er zijn bijbeluitleggers die zeggen, op een gegeven moment houdt het gewoon op. Ook de straf, dan is er helemaal niets meer. Dat is een tegenspraak met wat wij lezen. Het houdt nooit op. Het houdt nooit op. Vreselijk. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, schrijf. Zalig de doden die in de Heere sterven van u aan. Ja, zegt de geest, dat zij rusten van hun moeite, want hun werken volgen hen na. Dat is een tegenstelling met de voorgaande. Die anderen kregen dat eeuwige oordeel ongemengd, maar hier wordt gesproken, zalig zij die in de Heere sterven. In de Heere sterven. We kunnen natuurlijk denken aan het moment dat we dit lichaam verlaten, dat we hier komen te overlijden. En als we dat als gelovigen doen, dan sterven wij in de Heere. Maar een volgeling van de Heer Jezus is met hem begraven in het graf, in het watergraf. De doopvonds is daar een type van. We zijn met hem begraven, we zijn met hem de dood in geweest. En we zijn eruit opgestaan, we zijn in de Heere sterven. En dan ben je zalig. Dus de volgelingen van de beesten, ongemengd oordeel. Maar degene die, laat ik het nu hier zeggen, die door het beest gedood zijn in die periode van de grote verdrukking, want daar gaat het om. Ja, die zullen zalig worden. Die sterven in de Heere. Zalig. Ik heb wel vaker gezegd, de betekenis van het woordje zalig is ten diepste gebracht worden in de sfeer van God. Dat is zo mooi, in de sfeer van God komen. Nou, mooie zaligheid, heerlijkheid, kun je niet hebben. En ik zag en zie een witte troon en op de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon, met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tot hem, die op de wolk gezeten was, zend uw sikkel uit en maai. Want de uren om te maaien is gekomen. Want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. En hij die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde en de aarde werd gemaaid. Er werd gemaaid. Beeld van een oordeel, maar wel een speciaal oordeel. Johannes ziet een witte wolk. Nou, wit staat voor reinheid, voor zuiverheid, volmaaktheid. We kwamen ook al eens een wit paard tegen, maar dat was een schijnpaard. Maar in Openbaring 19 komen we weer een wit paard tegen. En dat is het paard waar onze Heer op zal rijden. En dan ben je ook bij dat laatste moment een witte troon. Dus bij een wolk, wit, mogen we denken aan de heerlijkheid van God. Ook te midden van zijn volk Israël, waar ook zo'n witte wolk was die hen leidde daar bij de tempel. U leest dat in Exodus 40, vers 35. Als u dat wil noteren, Exodus 40, 35. 1 Koningen 8, versen 10 en 11. 1 Koningen 8, versen 10 en 11. En Matthäus 17, vers 5. Hij die op de wolk zit, is als een mensenzoon. Dan hoef ik u niet te verklaren dat daar de Heer Jezus mee bedoeld wordt, hoop ik. Hij heeft zichzelf heel duidelijk in de evangelie als zodanig voorgesteld. En hij voltrekt het oordeel. Johannes 5, vers 27, dat lees ik wel even. Johannes 5, vers 27. En hij, de Heer God, heeft hem, de Heer Jezus, ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de zoon des mensen is, de mensenzoon. Johannes 5, vers 30, zegt de Heer, ik kan van mezelf niets doen, zoals ik hoor, oordeel ik en mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van mijn Vader die mij gezonden heeft. Dus de Heer voert het oorlog uit, oordeel uit. Johannes 5, vers 30. Johannes 8, vers 16. En als ik al oordeel, mijn oordeel is waar. Want ik ben niet alleen. En het Oude Testament leert dat er wel twee getuigen moeten zijn. Ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. Johannes 9, vers 39. En Jezus zeide, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden en die zien, blind zouden worden. Dat is ook wel duidelijk, hè? Zij die niet zien, zouden zien. En zij die zien, blind zouden worden. Dat is tegen de Joodse achtergrond natuurlijk, hè? Waar die geestelijke leiding rond liep. Voor wij zijn het en de anderen, dat waren de plebs. Ja, die waren eigenlijk niet waard om mee om te gaan. De Jezus draait het om. En zij die gezond zijn, hebben geen heelmeester nodig. Maar zij die ziek zijn. De Heer Jezus is tot een oordeel gekomen. De Heer Jezus was niet die gezellige man die iedereen over de bol streelt en alles maar goed vindt. Zoals dat in onze dagen nogal eens gezegd wordt. En ik denk dat wij, nou dat betrekking ik ook op ons, dus ik op mezelf, eigenlijk geroepen zijn om veel duidelijker aan te kondigen in deze wereld hoe het ervoor staat. We zullen niet de populariteitsprijs winnen. Maar wat hebt u liever? De populariteitsprijs of dat een ziel behouden wordt voor de Heer? Dan kost het ons misschien wel. Ik word er steeds meer bij bepaald. Wat gebeurt er nu eigenlijk hier? Dan moeten we denken aan de gelijkenis van het onkruid en de tarwe. In het evangelie van Matthäus, Matthäus 13, vanaf vers 24 en 36, lees je daarover. Bij de tarweoogst wordt er een scheiding gemaakt tussen de goede tarwe en de dodelijk. Die dodelijk lijkt erg op de goede tarwe, maar draagt geen vrucht. En de kerk van Jezus Christus is een mengsel van beide, denk ik. We komen oprecht wedergeboren mensen tegen. En we komen ook mensen tegen die meelopers zijn misschien. Cultuur, christendom, noem ik het wel eens. Vandaag de dag is dat niet meer zo als dat een tijd geleden was. Maar ja, mag ik het even zeggen, vroeger werd het kindje ten doop gehouden. En de ouders wisten, opa en oma, die schrijven weer een leuk bedrag bij op de bankrekening voor het kind. Dat zijn dingen die gebeurden. Dat is cultuur, daar is beslist geen wedergeboorte. Wat je er ook verder bij bedacht hebt, en ze hebben veel bedacht. Maar goed, de Heer Jezus die zal zijn engelen sturen om daar die scheiding te brengen in het oordeel een tarweoogst, is dus beeld van scheiding tussen goed en kwaad. Maar er is nog een oogst. En een andere engel kwam uit zijn tempel, uit de tempel, die in de hemel is. Ook hij met een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit het altaar. Dus twee engelen, eentje uit de tempel en de andere uit het altaar. En deze had macht over het vuur. En riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van de wijngaard der aarde, want de druiven zijn rijp. En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogste van de wijngaard der aarde en wierp het in de grote persbak van de gramschap Gods. En de persbak werd getreden buiten de stad en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden 1600 stadien ver. Dat is dus het tweede oordeel. En hier gaat het om druiven, de grote persbak. En dit komt vanuit Gods heilige tegenwoordigheid. Het oordeeluur is aangebroken. En ik denk dat dit ook het moment is waarvan de Heer Jezus zegt in Marcus 13 vers 32, dat dit zelfs het moment is waarvan Jezus als mens niets geweten heeft. Als mens waren de dingen die voor de Heer verborgen waren. Hij wist ook niet wanneer hij komen zou als mens. God natuurlijk wel. En dat dubbele, die twee naturen, zoals wij zeggen, van de Heer Jezus en mens en God. Je moet soms aanvoelen, heb ik nu met dat mens zijn te maken, of treedt hij nu op in de autoriteit van de Heer God? Hier denk ik als mens, dit moment wist hij niet. Maar die dag, dat moment, is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader. Marcus 13 vers 32. En dan verschijnt er een engel uit de hemel, de heilige tegenwoordigheid van God. Maar ook een tweede engel, en die komt uit het altaar. En daar wordt de gedachte aan het oordeel versterkt, omdat hij macht had over het vuur. En vuur is in de Bijbel bijna altijd beeld van oordeel, verbranding. Dat is een straf, uitoefenen van het oordeel. En bij het altaar vindt er een oordeel plaats. In Openbaring 6 hebben we al de zielen gezien onder het altaar van de martelaren. We hebben hen daar horen roepen om wraak, Openbaring 6 vers 9 en 10. Nou, die roep wordt als het ware hier nu beantwoord. Zij moeten wachten tot het getal vol is. En dat getal is dan nu vol van degenen die behouden zouden worden. De Openbaring was ook een altaar, ook in verbinding met oordeel. De druiven zijn rijp, overrijp eigenlijk. En ja, als iets overrijp is, dan is het rot. En ik zag en zie. Het lam stond op de berg Sion. En met hem 144.000 op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijn vaders geschreven stonden. Het lam stond op de berg Sion. In hoofdstuk 5. Zagen wij lam bij de troon van God. Maar nu zien we hem op de berg Sion. Hij verkoos de stam van Juda, de berg Sion die hij lief heeft. Staat in Psalm 78, vers 68. De vertaling van de MBG. Nou, waar vinden we de berg Sion? Ja, dat is weer een hele aardige geweest voor theologen. Sinaï is de berg van de wet, de wetgeving. Sion is de berg van de genade. Dus een ander karakter. De wetgeving, hier gaat het om genade. De berg Sion is bij Jeruzalem. Wanneer de Heer terugkomt tot zijn volk, Dan komt hij volgens Zacharia 14 op de Olijfberg. En die ligt pal naast de Sionsberg. Is dat ook wel een beetje logisch natuurlijk. Want dan zou de Heer bovenop de tempel landen die tegen die tijd herbouwd zal zijn. Hoe zit dat nou precies? Nou, Gert van der Weert heeft mij daar wel aardig bij geholpen. Berg Sion. Dan lezen we uit Hebreeën 12 vers 22. Gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen. Dat schrijft de Hebreeën schrijver, waarvan ik eigenlijk wel overtuigd ben dat het Paulus geweest is. Deze brief aan de Hebreeën werd geschreven omstreeks 60, 62 na Christus. Moet je even laten bezinken. Toen stond de tempel nog in Jeruzalem en was nog gewoon in functie, in dienst. Dus de tempel in Jeruzalem was er nog gewoon in 70, zou die verwoest worden door de Romeinen. Maar toen stond die daar nog, was dus nog niet verwoest. En in die tempel kwamen de gelovige Joden bij elkaar. Maar laat ik het zo zeggen, ook de Messias beleidende Joden kwamen bij elkaar. Handelingen 2 vers 46, daar staat, en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel. Braakten brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. Dus de gelovige gemeente van toen in Jeruzalem kwam samen in de tempel die er nog gewoon was. Nou, wanneer het nu met die tekst van de Hebreeën zou gaan om een tempel in de hemel, dan had hij dat, naar het idee van Gert, en ik volg hem daarin, wat duidelijker moeten aanschrijven. Er was gewoon een tempel op aarde, daar kwamen de gelovigen bij elkaar. Dus ik denk dat wij mogen zien uit Hebreeën, dat we met die tempel hebben te maken die er dan nog was, waar de gemeente samenkwam. Er staat er in Hebreeën 12 vers 22 het woordje genaderd. Dat klinkt heel erg mooi in het Grieks trouwens. Pros elelutate, het is maar dat u het weet. Je moet erop komen, pros elelutate. Nou, niet dat mijn Grieks zo goed is, maar dat kan ik wel volgen. En dat betekent dat jullie zijn gekomen tot. Dus dat betekent, jullie zijn gekomen. Dat zijn dus de gelovigen van toen. Ja, ze zijn gekomen niet tot de tempel in de hemel. Ze waren nog hier op aarde. Ze zijn gewoon gekomen tot de tempel hier op aarde. En ik heb geprobeerd dat een beetje zelf te vertalen. En dan mijn vertaling is letterlijk. Maar jullie zijn tot Sion, de berg, gekomen. Schuine streep, genaderd. En de stad van God, de levende, het Jeruzalem, hemelse en tot duizenden engelen. Dat is letterlijk woordelijk vertaald. De Elberfelder, kennen jullie de Elberfelder Bijbel? Elberfelder, als je Duits kent, moet je de Elberfelder zien te achterhalen. Dat is, zonder ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jeruzalem. The authorized version, but you are come unto Mount Zion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem. En de Statenvertaling, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. Valt u nou eens op? Is dat nou vergelijkt met de HSV-vertaling? Gij zijt genaderd tot de berg Sion, comma, tot de stad van de levende God. In andere vertalingen die ik lees, staat het woordje en. En dat is een verschil. Je hebt Piet en je hebt Kees. Het woordje en. Als je dat niet doet, staat er twee keer hetzelfde. En dat suggereert de herziende vertaling. Gij zijt genaderd tot de berg Sion, comma, de stad van de, dus dan is de berg Sion de stad van de levende God. Als het woordje en ertussen zit, dan is het niet de stad van de levende God. Hebt u dat door? Ja. Wel, heel veel vertalingen die zeggen netjes en de HSV doet dat niet. Dat heeft allemaal weer te maken, daar gaan we nou niet op in, maar met de vervangingstheologie. Want het past eigenlijk ja, de vervangingstheologen niet dat dit op aarde plaatsvindt. En dat is nog iets, Johannes schrijft, en ik hoorde een stem uit de hemel. Dus het komt echt van bovenaf, dat is die stem uit de hemel. De richting van het geluid is bepalend. De tekst spreekt van een dubbele identiteit. En dat is lastig, maar ook weer niet zo erg. Dus de Joden die kwamen om te aanbidden in de tempel en de stad van de levende God. Of hoe zei ik dat, hè? De berg Sion, de stad van de levende God. Dus in de tempel en die andere is een andere plaats, is de hemel. Maar hoe kan dat nu? Nou, wat hebben wij zojuist gedaan? We waren hier bij elkaar en we baden tot de Heere God. Die in de hemel is. Dat is gewoon wat de apostel schrijft. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Wij aanbidden. Dat is de plek. En het object tot wie wij ons gebed richten is in de hemel. Dat is eigenlijk gewoon wat daar in Hebreeën staat. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion. Bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. Ja, dat is ook weer zoiets. Ga opletten. Die 144.000 die kwamen al tegen in openbaring. Dat hebben we allemaal besproken. Maar er is verschil van inzicht. Die van openbaring 7 zijn nou dat dezelfde als die we hier in openbaring 14 tegenkomen. Nou, en dan ga je wat lezen. Tibla heet toch een respectabel theoloog, denk ik. Die schrijft dat die 144.000 een speciale klasse van christenen is. Dus het neusje van de zalm. Dat bedoelt hij ons waarschijnlijk. Denk ik niet. Nergens opgestoeld. Willem Ouwendeel, die zegt dat deze 144.000 niet tot de gemeente behoren. Dus de Blee zegt, de gemeente, het neusje van de zalm, Willem Ouwendeel zegt, ze horen niet tot de gemeente. Ja, wat heb je dan nodig? Bijbelverklaarders. Walter Scott, dat vond ik ook wel aardig, van Ivanhoe, dat is ook een bijbelleraar, die stelt dat er 144.000 uit de stam van Juda komen. Dus niet van de 12 stammen, maar uit de stam van Juda. En dus een andere groep zijn dan de 144. Argumenten ontbreken. Ja, wat moet je ermee? Ik wandel de eenvoudige weg en geloof gewoon dat het dezelfde 144.000 zijn als in hoofdstuk 7. En ze zouden verzegeld op een bovennatuurlijke wijze door de Heere God beschermd worden. En in die periode van grote verdrukking hebben zij het evangelie verkondigd. Ze werden beschermd door God. Ze zijn gekomen aan het einde van die grote verdrukking. En de Heer Jezus komt en zij staan daar bij die berg. En hebben blijkbaar opdracht toegekregen om daar naartoe te gaan. En daar ontmoet de Heer die 144.000. En wat ik al eerder zei, ik denk ook anderen die de Heer hebben leren kennen en niet zijn gedood. Dus je komt ze eigenlijk tegen aan het begin van de grote verdrukking en aan het einde van de grote verdrukking. En al die andere ideeën van Tim Leijen, Walter Scott en Willem Ouwendeel, die doorgaans toch wel een redelijk uitlegger vindt. Ik heb er een ander idee over, dat mag u duidelijk zijn. Er zijn manuscripten die zijn nog iets anders, want dit eindigt 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. De HSV-vertaling. Maar andere vertalingen, die doen wat anders. Ik weet niet of u het kan lezen, maar ik zal het voorlezen. De Telos-vertaling, die kent u wel. Telos? Ja, ja, ja. Ja, toch wel, hè? Ja. De vergadering. Die schrijft, en ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion en met hem 144.000... die zijn naam en de naam van zijn vader hadden geschreven op hun voorhoofd. Dan ziet u het verschil. Ziet u het verschil? De HSV zegt op hun voorhoofd de naam van zijn vader. De Telos vertaling zegt die zijn naam en de naam van zijn vader. Dus het is de naam van de Heer Jezus en van zijn vader. Dus er staat iets meer dus dan in de HSV vertaling. Ik heb ook de Peshitta nagezocht. Dat is niet een Bijbel die u denk ik kent. Maar de Peshitta, dat is een Aramese Bijbel die uit de 6e, 7e eeuw stamt. Dus het is niet een vertaling, maar het is een origineel die in de Grieks-Orthodoxe kerk wat meer gebruikt wordt. En die zeggen zo, en ik zag en zie, het lam stond op de berg Seyun, dus gaat het wat anders, en met hem 144.000, die zijn naam en de naam van zijn vader stond op hun voorhoofd geschreven. Dus die ook weer beide. En gelukkig de NBG, en ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion, en met hem 144.000, die zijn naam hadden en de naam van zijn vader was geschreven op hun voorhoofden. Dus de HSV heeft daar een andere verklaring voor, vertaling van. Heeft te maken weer met de keuze van de Griekse handschriften die je maakt. En dat zal een discussie blijven. Maar de HSV is op sommige punten toch niet helemaal, vind ik. We vinden op de berg Sion, zuiver Joods. Openbaring 7 schreef over de 12 stammen, 144.000 verzegelden, zijn naam en de naam van zijn vader. Zo wil ik het zien. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren, en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen, en zij zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren, behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Dus Johannes hoort een geluid uit de hemel. En dat lijkt een beetje op wat we in Openbaring 4 en 5 zagen. Die donderslagen en al die stemmen en geluiden die er waren. En dat loflied, waardig, waardig, waardig is het lam, geslacht enzovoort, voor onze zonde. En hier hoor je dan ook een nieuw lied. En dan staat er, zij zongen als een nieuw lied voor de troon. En het woordje als wil ik ook even onderstrepen. Het lijkt een nieuw lied, maar het is geen nieuw lied. Hebt u dat? Als een nieuw lied. Maar het is nieuw voor hen. Wij waren al lang aan het oefenen in de hemel. Wat ik net zei, hij zei het waardige dergelijke. En wij komen naar hen toe samen met de Heer, want we zullen voor altijd bij de Heer zijn. En wij komen met een juichtoon en wij zingen het voor en zij komen daarbij in. Ze gaan het meezingen als een nieuw lied. Ze zongen het voor de troon, het lied der verlosten. En de 144.000 en de anderen mogen meezingen. Maar niet iedereen mag meezingen, behalve. En dat zijn degenen die het beest zijn gevolgd. Die kunnen zich niet verheugen in de vreugde die de gerechtvaardigden, die wij, de verloste mens, heeft ontvangen. Zij delen daar niet in. Zij houden hun mond met schaamte en wellicht ook met zindering, want het zal ondertussen wel duidelijk zijn hoe de dingen gaan lopen. Ze hebben geen deel aan de vreugde van de gelovigen. En ik ken jullie een beetje en het kan allemaal heel mooi zijn. Maar ik hoop dat ieder hier aanwezig straks, met die losse samen, met ons allemaal, daar zullen zijn om dat lied tot eer van de Heer te zingen. Nu al en straks, wat zal dat zijn? Mijn stem is niet zo mooi, dat hoef ik niet te vertellen, dat weten jullie al lang. Maar in een koor valt dat niet op en ik kan lekker hard mee zingen. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen, waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God. Ja, niet bevlekt met vrouwen. Dat is natuurlijk weer een mooi punt. Wat moet je daar nou van maken? Nou, laat ik voorop zeggen, ik geloof dat in een gezonde huwelijkse staat er geen onreinheid is. Dus ik begrijp wat ik bedoel en dat snapt u vast wel. Er is niets onreins aan een gezond gezins- en huwelijksleven. Ik denk eer dat celibaat ongezondheid oproept. Maar dat is een ander onderwerp. Toch zijn er wel wat verschillende ideeën. Er zijn mensen die zeggen dat het wel gaat om een lichamelijke situatie. En dat er straks dus die 144.000, ja, dat zijn dus mensen die dus geen huwelijksrelatie hebben gehad. Een lichamelijke situatie, ook het martelaarschap. Anderen, en dat lijkt mij beter, gaan uit van een geestelijke situatie, reinheid in een absolute onreine wereld van die dagen. Er is in die wereld geen liefde. Het Oude Testament spreekt over de maagd, de dochter van Sion. Nou, dat kom ik niet uit te leggen. Israël heeft wel een voorsplanting gedaan, want ze zijn er nog altijd. Dus in die zin waren ze geen maagd. Maar de Heere God zag hen aan als een rein, als een heilig, een onbevlekte natie. Ik denk dat we dan helemaal terug moeten naar de tijd van David en van Salomo, waar het op het eind ook alweer misliep. En later, ja, ging het steeds mis, helaas. En zij die het lam volgen, ik wil die maagdelijkheid dus ook in deze zin zien. Dat deze volgelingen van de Heer rein zijn. Gekocht als eerstelingen.
Kan het ook zijn, Henk, dat ze heel jong zijn en daarom nog geen vrouw hebben gehad?
Het gaat om 144.000, toch?
Ja, ja.
Dat lijkt mij niet meer zo jong, want het zijn de getuigen die over de wereld heen gaan.
Ja, want dat kun je toch ook als je 15, 16 bent en je hebt de Heilige Geest gekregen.
Dat zou kunnen, ja. Ik wil dat niet afsluiten, maar of dat nou zo zal zijn. Ja, het zou kunnen. Ja. Maar goed, ze zullen er zijn. En hoe ze zijn en wie ze zijn, dat zal tegen die tijd hoe dan ook duidelijk worden. En ze zijn gekocht als de eerstelingen. En dat bepaalt ons bij het werk van de Heer, gekocht en betaald door zijn bloed. En ze zijn verzegeld, bewaard aan het begin van de grote verdrukking. En ze zullen straks zo dat Messiaanse Rijk binnen mogen gaan als eerstelingen van dat Rijk. Even duidelijk zijn, zij leven dus op aarde. De gemeente is opgenomen, wij zijn bij de Heer. Maar dit zijn mensen die aan het einde van de grote verdrukking dus nog leven. Die 144.000 en degenen die niet gedood zijn door de Antichrist, die leven dan nog en die bevolken het Messiaanse Rijk. Die komen in het Messiaanse Rijk te wonen, te leven. Zijn dus de eerstelingen van het Rijk. Zij zijn het die niet met vrouwen bevrekt zijn, want zij zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen, waar het ook naartoe gaat. Nou, en wat dat maagd zijn dan ook betekent.
Ja? Nou, ik zit even aan het woord bevlekt te denken. Maria, die had een onbevlekte
ontvangenis.
Zwangerschap. Is er daar nog iets in met bevlekt zijn, onbevlekt?
Ik heb die link niet gezien. Ik zal er thuis even moeten nakijken wat er ook in beide gevallen in het Grieks precies staat. Ja.
Ja.
Ja. Maar het is een woord, dat zie je hier ook gebeuren, waar toch over nagedacht wordt van hoe is dat nu precies? De tijd zal het uiteindelijk leren. eerstelingen voor God en het Lam. En hun mond is geen leugen bevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God. Eerstelingen. De Bijbel kent drie opgangsfeesten. Dat is Pasen, Pinksteren en het Loofhuttenfeest. Voor degene die de tekst willen, Exodus 23, vers 14 tot 19. En Leviticus 23. En Deuteronomium 16, vanaf vers 16. Pasen en Pinksteren zijn de voorjaarsfeesten, Loofhutten. Het is het najaarsfeest. Pasen en Pinksteren hebben natuurlijk duidelijk een christelijke invulling gekregen. Het Loofhuttenfeest mocht niet, want dat kan nog niet. Het feest in de profetische zin moet nog plaatsvinden. Loofhutten, het Shavuotfeest, het wekenfeest, is een najaarsfeest. En bij het Loofhuttenfeest wordt de omer, worden de schoven, de gerstenschoven geteld. Het boekje Rut wordt dan gelezen. Die link is er natuurlijk heel duidelijk. Wanneer zij naar het veld gaat om naar die korenaren te rapen. En dan moeten de weken geteld worden. Het is een wekenfeest. En dan wordt dat feest verbonden met de bikurim. En dat zijn de eerstelingen. En de eerstelingen is het eerste, het beste wat er bij zo'n feest gebracht wordt. Dat was voor de Heere, werd hem aangeboden. En dan kwam de grote oogst. En dat was waar het volk van kon en mocht leven. En zo zijn er dus die eerstelingen die we straks daar zien. Er zijn op verschillende niveaus eerstelingen. Dat heeft met van alles te maken. Je bent de eerste van die of je bent de eerste van die groep. Maar hier hebben we het dus over deze eerstelingen die zich niet met vrouwen bevlekt hebben. In Romeinen 8, vers 23, daar gaat het om ons. Dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Het zijn wij dus de eerstelingen, maar het zijn de eerstelingen van de gemeente. En zij zijn de eerstelingen die dat Messias Rijk binnen mogen. En er is nog een eersteling natuurlijk, en dat is Jezus Christus. En daar staat of valt alles mee. Paulus schrijft in 1 Korinthe 15, vers 23. Ieder echter in zijn eigen orde, dus hier op zijn eigen plek, Christus als eersteling. Daarna wie van Christus zijn bij zijn komst en daarna het einde. En dat is dan het oordeel wat gaat komen. De Heer verwacht van ons ook de eerste liefde. En wanneer we teruggaan naar Openbaring 2, dan zien we daar Efeze, die hadden hun eerste liefde verzaakt. Zo belangrijk, die eerste liefde vasthouden, koesteren, onderhouden. Eerstelingen duiden dus op het beste van de oogst. Het beste uit de grote verdrukking bestemd voor het wederrijk. En dan zullen anderen gaan komen. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt hebben. Nou, dat hebben we gelezen. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos. Dus het woordje leugen en het woordje smetteloos. In het Grieks staat dolos. Mooi, mag ik wel weer vergeten hoor. Maar dat betekent bedrog, leugen, is dan hier vertaald. En dat woordje dolos komt van een werkwoord, dello. En dan denk je, ja, waarom doe je dat nu? Maar dat heeft de betekenis in de val lokken. Dus deze mensen hebben zich niet in de val laten lokken. Nou, dat doe je met bedrog. Maar als je dat woord daarachter ook een beetje gaat zien, dan vind je dat wel zijn. Dus in de val, niet in de val gelokt. In andere handschriften, ja, dan krijg je weer welke handschriften voor je, staat het woordje pseudos. Dus niet dolos, maar pseudos. Pseudoniem, dat woord, dat kennen we. En dat gebruik je omdat je niet herkend wil worden. Dus je maakt iets bekend. Maar je wilt niet dat de mensen weten wie het bekend maakt. En dan ga je in de anonimiteit. En daar heb je altijd een doel voor. Een doel om te verbloemen, om te verbergen. Ja, pseudoniem. Leugenachtige religie. En dat is dus in tegenstelling tot de religie, de godsdienst van Satan en die twee beesten. Dat was leugenachtig. Dat was ook pseudoniem. Het was doen alsof. Maar deze zijn er niet voor bezweken. Ze zijn smetteloos. En dat woordje smetteloos, iets anders vertaald, zie je in 2 Petrus 2 vers 13. 2 Petrus 2 vers 13, ze roepen me wel, maar ik laat het gaan. En zij die een zwelgpartij overdag als een genot beschouwen, zullen het loon van de ongerechtigheid ontvangen. Schandvlekken en smetten zijn het, die zwelgen in hun bedriegerijen, als zij met u de maaltijd gebruiken. Hier zien we dus dat woordje smet, smetteloos, tegenover ja, die zwelgen in de partij. En die 144.000, die hebben daar geen deel aan gehad. En wij ook niet. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Gij geheel anders. We zien dus een groep die maagdelijk is, rein is, ongeschonden is, eerstelingen, zonder leugen of smet. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog en hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen. En wanneer de duivel op het toppunt van zijn macht gekomen is, tijdens die grote verdrukking, en ieder getuigenis voor God ja, tot zwijgen heeft gebracht, gebeurt er iets wat hem te boven gaat. Een engel met een eeuwig evangelie. Vroeger, lang geleden, waren het engelen die de wet van God brachten. Handelingen 3, vers 57. Het evangelie. Maar hier gaat het om de genade van de Heere God. Maar altijd was daar het goede nieuws, het goede bericht, dat er een God is van liefde. Vanaf het moment dat de mens zondigde, werd het goede nieuws aan Adam en Eva gegeven. Er zou een verlosser komen. Dat is wel heel apart. Die verlosser is, dacht Eva, geboren en ze noemde een Kain. En als je dat gaat uitpluizen, dan lijkt Eva gedacht te hebben dat dat de man God was, de mens God was, die verlossen zou. Ik kwam er heel gauw achter dat ze het mis had en ze noemde de tweede zoon Abel. Nietigheid, ik heb me vergist. Maar die belofte, dat begreep ze, was er wel. En uiteindelijk wordt door het Oude Testament heen het steeds duidelijker wie een goede Messias is. Een mooie Bijbelstudie, daar komen we misschien ook wel eens naartoe. Goed, eeuwig evangelie door een engel. En hij brengt het evangelie van het koninkrijk dat op het punt staat aan te vangen. En dat is waar Johannes de Doper mee begon. Dat is waar de Heere Jezus mee begon. Bekeert hij, want het koninkrijk van God is nabij gekomen. En als de Joden nu hem hadden omhelst, zou dat koninkrijk aangebroken zijn. Zou hij op dat moment koning zijn geworden. Geen idee waar we dan de gemeente hadden moeten plaatsen. En de kruisiging, ik weet het allemaal niet, dat laat ik maar rusten. De Heer Jezus, de Heer God, heeft wel geweten dat hij verworpen zou worden. Hij bracht wel. En ik denk dat de Heer God een reële mogelijkheid geeft. Ik denk niet dat hij tegen me zegt, nou een keer in het koninkrijk gaat beginnen. Terwijl hij zegt, ja maar ik hou je eigenlijk voor de gek. Het zal wel degelijk mogelijk geweest zijn, maar het werd niet aangenomen. Die de hemel, de aarde, de zee, de waterbronnen gemaakt heeft. Nou, onze wereld ontkent dat de Heere God de hemel en de aarde en alles heeft geschapen, de evolutie tegenkwam. Bijna nergens op aarde denk ik dat je nog een geleerde kan vinden die anders denkt. Hoewel, creationisten, ze zijn er nog wel. Maar men zoekt het vandaag ja, in oude bordjes, in oude stenen, in oude aardlagen. En men speurt met kijkers het heelal af om te zien hoe oud was dat heelal, is dat heelal. En de ene theorie is nog niet of de andere duikelt er overheen. Ik zeg het altijd simpel. Toen de Heer God de hemel en de aarde schiep, schiep hij Adam en Eva. En hoe oud was Adam toen hij geschapen was? 30 seconden, maar hij zag eruit als een man van 72. U begrijpt wat ik bedoel. Maar toch. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Een radicale breuk met evolutionisten. En laten de christenen die menen dat de evolutietheorie waar is, dit goed beseffen. Er is geen evolutie. Théard de Jardin, misschien zegt hij nou iets, is een katholiek theoloog geweest. Die heeft gezegd, ja, je moet het samen zien. Wat er in Genesis staat, dat is eigenlijk een lange periode en dat is in die volgorde gegaan. Het was morgen geweest, het was avond geweest, de eerste dag. En de dag is 24 uur, toen al. En een andere engel volgde en die zei, dus hij is gevallen Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toren van haar hoererij heeft laten drinken. Gevallen. Wat is Babylon? Ik heb er al een beetje van gezegd, we zouden daar een hele avond en nog langer over kunnen spreken. Maar het is de heerschappij van de mens. Economisch, ecologisch, ethisch, noem het maar op. Het is hoe de mens het invult. En dat houdt geen stand. En de derde engel volgde hen, die met een luide stem zei, als iemand het beest in zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toren van God, onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren. Nou, onvermengd, daar heb ik al wat van gezegd. Het woordje toren staat hier twee keer. Daarom heb ik het in rood gezet. In het Grieks, ja, sorry dat ik dat zeg, worden twee verschillende woorden gebruikt. Het eerste woordje, dat is tumos. Tumult. Zit daar een beetje achter. Het woordje tumult. Maar het heeft te maken met, ja, er gebeurt iets. In dit geval in het hart van de Heere God. Zijn toorn, hij. Brand los. En het tweede woordje staat er orge. En dat is ook vertaald door toren. En daar herkennen wij weer ons woordje orgie in. En dat heeft te maken met temperament. Ja, het zijn wel overlappende begrippen, zeker. Ja, ik weet ook niet 1, 2, 3 wat voor woorden je dan zou moeten kiezen. Maar ik geef hier maar aan, het zijn wel emotionele aspecten die bij de Heere God aanwezig zijn. En het is zijn boosheid over de wereld die hem verwerpt, uitgestort. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in de acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, schrijf, zalig zij de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten van hun inspanningen. Hier worden openbaar. Ik heb daar net al wel wat van gezegd. Zalig. Dat is de toekomst. Tegenover dat oordeel waar dat tumult en het orgaan van God over losbarst, zien we nu deze groep die volharden, die tot geloof gekomen zijn. Mensenzoon. En ik zag en zie een witte wolk en hierop zat iemand als een mensenzoon. Ik heb het geteld, dat wil zeggen, de computer telt dat heel snel voor mij. Maar mensenzoon, dat begrip komen we 82 keer tegen in het Nieuwe Testament. En 3 maal in het Oude Testament. Het is echt een Nieuw Testamentisch begrip. Maar het is een vervulling van de profetie van Daniël in het Oude Testament. Daar wordt hij aangekondigd. En wanneer de Heer Jezus zichzelf als mensenzoon presenteert, dan hadden de Fariseeën, de schriftgeleerden, ja, heel het volk eigenlijk moeten weten, dit is de vervulling van Daniël. Mensenzoon. Mensenzoon. Aan de ene kant dus gewoon mens. Aan de andere kant, ja, gewoon God kun je niet zeggen natuurlijk. Maar aan de andere kant is hij God. Zijn messiaschap is belangrijk. De Heer God heeft vanuit de hemel gesproken, Matteüs 3, vers 17. Dit is mijn geliefde zoon, die mij grote vreugde schenkt. Dat is die mensenzoon, zoon van God, zoon des mensen. Die onbevlekte ontvangenis van Maria, die dus al in Genesis was aangekondigd. En Eva werd zwanger en dat was niet een onbevlekte ontvangenis, dat begrijpen we allemaal. Dat is pas veel later gebeurd. Ook daarover in die Messiaanse studie in het Oude Testament hele mooie dingen. In het Jodendom wordt de eerstgeboren zoon gezien als belangrijk. Want men verwachtte naar aanleiding van die belofte aan Eva en Adam verlossing door de eerstgeborene. En daardoor is in de Joodse cultuur die eerstgeboren zoon zo belangrijk. Overigens ook in de islamitische wereld. Daar klinkt ook natuurlijk nog wel het een en ander door. Want Mohammed die heeft rijkelijk geciteerd uit het Oude Testament. Eerstgeboren zoon krijgt ook een dubbel deel. Uitverkoren. Ik ben ook de eerste zoon. Ik ben ook de enige zoon. Zend uw sikkel en maai. De Heer vraagt een engel om te maaien. Hij beveelt haast het oordeel uit te voeren. Dat een engel dat doet. Maar dat lezen we vaker ook in de psalmen, dat een mens eigenlijk God vraagt, kom je toch met het oordeel? En je wilt er alle mensen behouden worden, maar soms kriebelt het mij ook. Dan denk ik, Heer God, pak die man in die rand, ik zeg maar even wat. Maar het is wel een mens. Het is wel een mens. En de Heer God weet wat hij doet en weet dat veel beter dan dat ik dat weet. En hij die op een wolk zat, stond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. En dan zien we weer de mensenzoon die oordeelt. Hij voert het oordeel uit, want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de zoon gegeven. Sikkel 1, hebben we gezegd, is korenoogst. Daar wordt een scheiding gemaakt tussen gelovigen en schijngelovigen. En sikkel 2, dat is de wijnoogst. En die gaan allemaal de persbak in. Daar is niet meer een scheiding. Dat is een totale vernietiging. Nou, niet een vernietiging. Het oordeel wat eeuwig zal duren. Een scherpe singel. En we zien ook macht over het vuur. Twee soorten van oogst. In Joël 3 vers 13, daar staat, sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot. Wat een oordeel. En de andere engel kwam uit het altaar, uit de tempel, en dan ook een bij het altaar vandaan. Dat is de offerplaats. De Heer Jezus stierf op het altaar van de wereld buiten de stad Golgotha. Opvallend, bij die tarweoogst, waar dus die scheiding komt, is de Heer zelf betrokken als u dit leest. Bij die slechte oogst is het een engel die je doet. Laat ik het zo zeggen, daar bevuilt de Heer zijn handen niet aan. Daar is een onderscheid tussen beide. De wijnstok in de Bijbel veelal beeld voor Israël. De Heere God verwacht de vruchten van de wijnstok, maar ontvangt ze niet. En de wijnstok moet gesnoeid worden. Dat is ook wat we lezen in Johannes 15, de eerste zes versen. De vader is de landman. En dan is daar die wijnpersbak buiten de stad. Tot aan de tomen van de paarden 1600 stadien. Een stadion, daar komt ons woord stadion vandaan. En een stadie had 184 meter, geloof ik, dat ik dat ergens had opgeschreven. Ik weet het niet eens meer. 185 meter. En dan kom je op zo'n 300 kilometer uit. En 300 kilometer, dat is het land Israël van Dan tot Beersheba. Die hebben eigenlijk gezegd dat het hele land één grote bloedplas wordt. Tot aan de tomen van de paarden. Moet je dat letterlijk nemen? Ja, dat is ook eens zoiets natuurlijk. Nou, daar mag u van denken wat u wilt. Maar vreselijk is het in ieder geval. Reken daarop. 40, dat is een ander uitleg, is het getal van de menselijke beproeving. 40 jaar in de woestijn, 40 jaar de Heer Jezus enzovoort, komt dat tegen menselijke beproeving. En 40 in het kwadraat is 1600 stadien. Dat is dan, het gaat om een extreme beproeving die de wereld staat te wachten. Ja, dan krijg je een land vol bloed. U begrijpt denk ik wel de woordspeling die ik daar maak. Een onbeschrijfelijk oordeel zal de mensheid die niet tot de Messias is gegaan raken. Nu is het nog genadetijd. Straks komt die grote verdrukking. Hoe heftig zal het zijn? En die grote verdrukking eindigt met deze slag Armageddon. Daar hebben we het dan over. Daar gaan we het nu verder niet meer over hebben. De volgende keer hoop ik met u verder te gaan. 7 augustus, met Openbaring 15. Mooie dingen, zalig, maar ook vreselijke dingen. De onreinheid.